Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u verder voor uit de 13e pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes, van het Tweede Vaticaans Concilie, en geschreven door de heilige paus Paulus VI, gepubliceerd op 7 december 1965. Wij waren ondertussen aangekomen bij het eerste hoofdstuk van het tweede deel. En het tweede deel bespreekt enkele bijzondere, urgente problemen. Hoofdstuk 1 gaat over de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. We zijn aangekomen aan het punt, het vruchtbare huwelijk. Door hun innerlijke aard zijn het huwelijk en de huwelijksliefde gericht op gezinsstichting. Van het huwelijk zijn de kinderen waarlijk een uitmuntend geschenk en zij zelf dragen hoogelijk bij tot het welzijn van de ouders. God zelf, die gezegd heeft, het is niet goed dat de mens alleen is, in het boek Genesis hoofdstuk 2 vers 18, en die van den beginne de mens heeft geschapen als man en vrouw, zoals we horen in het evangelie volgens de heilige Matthäus hoofdstuk 19 vers 14, heeft in zijn wil om de mens op een wel bijzondere wijze deel te laten nemen in zijn eigen scheppingswerk, man en vrouw gezegend, zeggend, gaat en vermenigvuldigt u. Uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 28. Bijgevolg zijn de authentieke echterlijke liefdescultus en heel het daarop berustende gezin, zonder achterstelling van de andere huwelijkswaarden, erop gericht dat de echtgenoten van harte bereid zijn mee te werken met de liefde van de Schepper en de Verlosser, die door hen van dag tot dag zijn gezin uitbreidt en verrijkt. De echtgenoten weten dat zij in hun taak om menselijk leven door te geven en op te voeden, dat moet als hun eigenlijke zending worden beschouwd, de medewerkers en als het ware de vertolkers zijn van de liefde van de scheppende God. Daarom zullen zij deze opdracht in menselijke en christelijke verantwoordelijkheid vervullen en in geloofsgehoorzaamheid aan en ontzag voor God, in gemeenschappelijk beraad en pogen, tot een gewetensvolle, juiste beslissing komen, rekening houdend zowel met hun eigen welzijn als met dat van de reeds geboren en komende kinderen. Met inzicht tevens in de door de omstandigheden van tijd en levensstaat vereiste materiële en geestelijke levenscondities. En tenslotte met het welzijn van het gezin, van de tijdelijke maatschappij en ook van de kerk. In laatste instantie moeten de echtgenoten zelf ten overstaan van God deze gewetensbeslissing nemen. Maar in heel hun handelwijze dienen de christelijke echtgenoten ervan bewust te zijn dat zij niet op een willekeurige wijze mogen te werk gaan, maar zich moeten laten leiden door hun eigen geweten te conformeren aan de goddelijke wet, derhalve luisterend naar het kerkelijk leergezag dat Gods wet authentiek interpreteert in het licht van het evangelie. Deze goddelijke wet manifesteert en beschermt de integrale zin van de huwelijksliefde en is een stimulans tot de waarlijk menselijke beleving ervan. Wanneer aldus de christelijke echtgenoten met vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en in een geest van offervaardigheid hun plicht tot gezinsstichting in menselijke en christelijke verantwoordelijkheidszin edelmoedig volbrengen, verheerlijken zij hun Schepper en komen zij zelf in Christus tot ontplooiing. Onder de echtgenoten, die aldus de hun door God toevertrouwde taak vervullen, verdienen wel een bijzondere vermelding degenen die, in gewetensvol en gemeenschappelijk beraad, grootmoedig een ook groter aantal kinderen op zich nemen, als zij die op passende wijze kunnen opvoeden. Toch is het huwelijk niet louter gericht op de voortplanting. Het wezen zelf van een onverbrekelijk verbond tussen twee persoonlijke partners en het welzijn van het kind vragen immers dat ook de wederzijdse liefde van de echtgenoten harmonieus geuit wordt, groeit en tot volwassenheid komt. Daarom blijft, ook als de vaak vurige verwachting naar het kind wordt teleurgesteld, het huwelijk stand houden als vaste levensgemeenschap en levenscommunie en behoudt het zijn waarde en onverbrekelijkheid. Het harmoniëren van de huwelijksliefde met de eerbied voor het menselijk leven. Het is aan het concilie niet onbekend dat de gehuwden bij de harmonische ordening van hun huwelijksleven vaak belemmerd worden door sommige moderne levenscondities en in situaties verkeren waarin minstens tijdelijk hun kinderaantal niet mag worden uitgebreid. En de trouwe liefdescultus en het volle samenleven op de proef worden gesteld. Waar echter de intieme echtelijke omgang niet meer kan doorgaan, kunnen niet zelden de huwelijkstrouw en het welzijn van de kinderen in gevaar komen. Dan komt immers de opvoeding van de kinderen in het gedrang en ook de edelmoedige bereidheid om in betere tijden het gezin uit te breiden. Sommigen zijn zo vermetel aan deze problemen een immorele oplossing te geven. Erger, voor moord deinzen ze niet terug. Maar de kerk herinnert eraan dat er geen echte tegenspraak kan bestaan tussen de goddelijke wetten inzake het doorgeven van het leven en de zorg voor een waarachtige huwelijksliefde. God immers, de Heer van het leven, heeft aan de mensen de uitmuntende taak toevertrouwd om zorg te dragen voor het leven. Deze taak moet op een menswaardige wijze vervuld worden. Daarom moet het leven reeds vanaf de ontvangenis met uiterste zorg worden beschermd. Vruchtafdrijving en kindermoord zijn afschuwwekkende misdaden. De menselijke seksualiteit en het menselijk procreatievermogen overstijgen op een eminente wijze wat in de lagere levenssoorten te vinden is. Daarom moeten die daden, welke geordend volgens de eis der waarachtige menswaardigheid, de eigen uitdrukkingsvorm zijn van het huwelijksleven, met groot ontzag worden omgeven. Derhalve, wanneer het harmoniëren van de huwelijksliefde met het verantwoord doorgeven van het leven in het geding is, hangt het zedelijk karakter van een handelwijze niet enkel af van de goedwillende intentie en de subjectieve motivering, maar moet bepaald worden vanuit objectieve criteria, die hun grondslag vinden in de eigen aard van de persoon en dienstdaden, criteria derhalve die de integrale zin van de wederzijdse zelfgave en van de menswaardige gezinsstichting in een context van waarachtige liefde waarborgen. Een opgave die niet volbracht kan worden als niet de deugd van echtelijke kuisheid oprecht wordt beoefend. Met deze beginselen voor ogen mogen de kinderen van de kerk bij de geboortenregeling geen wegen bewandelen welke door het leergezag bij zijn interpretatie van de goddelijke wet worden afgekeurd. Allen evenwel dient het duidelijk te zijn dat het leven van de mensen en de opdracht om dit leven door te geven niet begrepen mogen worden als beperkt en ingesloten binnen een louter binnenwereldelijk perspectief, maar steeds uitzicht geven op 's mensen eeuwige bestemming. De zorg voor het welzijn van huwelijk en gezin. Het gezin is als een school voor rijker menselijkheid. Opdat echter het leven en de zending van het gezin hun volheid zouden bereiken, zijn vereist de welwillende levensuitwisseling, het gemeenschappelijk beraad van de echtgenoten en een zorgzame samenwerking van de ouders bij de opvoeding. Vaders actieve tegenwoordigheid is van zeer groot belang voor de vorming van de kinderen. Maar moeders zorg voor het gezin, die vooral de jonge kinderen behoeven, moet worden gewaarborgd, zonder dat evenwel de rechtmatige maatschappelijke promotie van de vrouw daarbij achtergesteld wordt. De kinderen moeten door de opvoeding zo gevormd worden dat zij in staat zijn om, eens volwassen, in volle verantwoordelijkheid hun, ook gewijde, roeping te volgen en hun levensstaat te kiezen, waarin zij, in geval zij trouwen, hun eigen gezin kunnen stichten in voor hen gunstige, morele, sociale en materiële omstandigheden. De ouders of voogden komt het toe de jongeren bij het stichten van een nieuw gezin te begeleiden door wijze raad, waarnaar men graag zal luisteren. Maar zij moeten er zich wel voor wachten hen onder directe of zijdelingse dwang naar een huwelijk of naar de keuze van een bepaalde partner te drijven. Fundament van de maatschappij is aldus het gezin, waarin verschillende generaties elkaar ontmoeten en elkaar helpen om tot volledige wijsheid te komen en de rechten van de personen te harmoniëren met de andere eisen van het sociale leven. Allen daarom die invloed uitoefenen op gemeenschappen en sociale verenigingen, moeten metterdaad bijdragen tot grotere bloei van huwelijk en gezin. Het burgerlijk gezag beschouwen het als zijn heilige taak het ware wezen van huwelijk en gezin te erkennen, te beschermen en te bevorderen. De openbare zedelijkheid te beveiligen en de voorspoed van de gezinsgemeenschap te begunstigen. Het recht van de ouders om een gezin te stichten en hun kinderen in eigen familiekring op te voeden, moet beveiligd worden. Door een wijze wetgeving en door allerlei organisaties moeten ook degenen die door ongelukkige omstandigheden het gezinsleven missen, beschermd worden en door aangepaste hulpverlening in hun lot worden verlicht. Door het rechte ogenblik te benutten en door hun zin voor onderscheid tussen het blijvende en het veranderlijke, moeten de christengelovigen, zowel door het getuigenis van eigen leven als door gezamenlijke actie met alle Godwillende mensen, de waarden van huwelijk en gezin met veel zorg omgeven. Zo zullen zij, de moeilijkheden ondervangend, zorg dragen voor het gezin overeenkomstig de noodzakelijke en opportune eisen van het gezinsleven in een nieuwe tijd. Tot het bereiken van dit doel kunnen de christelijke geloofszin, het rechtgeaarde zedelijke geweten van alle mensen en de wijsheid en deskundigheid van de beoefenaren van de gewijde wetenschappen veel bijdragen. Ook de beoefenaren van de natuur- en geesteswetenschappen, vooral de biologie, de geneeskunde, de sociologie en psychologie, kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren tot het welzijn van huwelijk en gezin en tot de gewetensvrede, als zij de verschillende condities die bevorderlijk zijn voor de eerbare ordening van een menswaardige procreatie in teamwork duidelijker trachten te verhelderen. Ook de priesters hebben hier een taak. Zij moeten, na een behoorlijke scholing in heel de gezinsproblematiek, de roeping van de echtgenoten bevorderen door pastorale begeleiding in velerlei vorm, in de bediening van het woord, in de liturgische vieringen, door andere geestelijke hulpverlening aan het echtelijk en familiaal leven. Humaan meelevend moeten zij de gehuwden in hun beprovingen geduldig bijstaan, hen in liefde bemoedigen, opdat gezinnen worden gevormd waarvan werkelijk iets uitgaat. Allerlei acties, vooral huwelijksgespreksgroepen, zullen hun best doen om de jongeren en de echtgenoten zelf, vooral de jonggehuwden, met woord en daad te bemoedigen en hen te vormen tot familiaal, sociaal en apostolisch leven. Ten slotte laten de gehuwden zelf, geschapen naar het beeld van de levende God en geroepen tot waarachtige interpersoonlijkheid, één zijn in gelijke hartelijke liefde, één ook van geest en één in wederzijdse heiliging, opdat zij in het voetspoor van Christus, bron van alle leven, in en door de offers en vreugden van hun roeping, door hun trouwe liefde getuigen zouden zijn van dat liefdesmysterie, hetwelk de Heer aan de wereld heeft geopenbaard door zijn dood en verrijzenis.
Thank you.
Hoofdstuk 2. De juiste bevordering van de culturele vooruitgang. Het behoort tot de eigen aard van de menselijke persoon om alleen door cultuur, dat wil zeggen door de ontwikkeling van het goede dat zijn natuur hem meegaf, en van de waarden, de menselijkheid tot een waarachtige en volkomen voltooiing te brengen. Overal waar het dus over het menselijk leven gaat, is een nauwe band tussen natuur en cultuur. Met het woord cultuur wordt in het algemeen alles aangegeven waardoor de mens zijn veelzijdige gaven van geest en lichaam vervolmaakt en ontwikkelt. Hij legt er zich op toe om het stoffelijke heelal zelf door kennis en werkzaamheid in zijn macht te brengen. Het maatschappelijk leven, zowel in het gezin als in de gehele samenleving, maakt hij door de vooruitgang van de zeden en instellingen meer menselijk. Ten slotte brengt hij in de loop der tijden de grote geestelijke ervaringen en strevingen tot uitdrukking. In hetgeen hij vervaardigt, draagt ze aan anderen over, zonder ze zelf te verliezen, zodat ze kunnen dienen tot ontwikkeling van velen. Ja, van de gehele mensheid. Hieruit volgt dat de menselijke cultuur noodzakelijk een historische en sociale dimensie heeft en dat het woord cultuur dikwijls ook een sociologische en etnologische inslag heeft. In deze zin nu wordt gesproken over de veelheid van culturen. Uit de verschillende manieren van gebruik der dingen, van werk verrichten en zichzelf uitdrukken, van godsdienst beoefenen en de zeden vormen, van wetten opstellen en oprichten van rechtsinstanties, van wetenschappen en techniek bevorderen en van kunstbeleving, ontstaan verschillende gemeenschappelijke levensgestalten en verschillende levenspatronen. Zo groeit uit overgeleverde instellingen een erfgoed dat aan elke mensengemeenschap eigen is. Zo ontstaat ook een wel omschreven en historisch geconditioneerd levensmilieu, waarin de mens van ieder volk of tijdperk terechtkomt en waaruit hij het goede haalt om bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van mens en maatschappij. De situatie van de cultuur in de wereld van vandaag. De levenspatronen van de moderne mens, in sociaal en cultureel opzicht, zijn grondig gewijzigd, zodat men kan spreken van een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid. En zo liggen er ook nieuwe wegen open om de cultuur te vervolmaken en wijder te verbreiden. Deze wegen zijn gebaand door de grote vlucht van de natuur- en menswetenschappen, ook de sociale wetenschappen, door de uitgroei van de techniek, als ook door de vooruitgang in de ontwikkeling en het juiste gebruik door de mensen van de communicatiemiddelen. Daarom draagt de huidige cultuur bijzondere kenmerken. De zogenoemde exacte wetenschappen bevorderen ten zeerste het kritisch oordeel. De vrij recente studie van de psychologie geeft een grondiger doorzicht in het menselijk gedrag. De geschiedkundige wetenschappen dragen er zeer toe bij om de dingen onder het licht van hun veranderlijkheid en evolutie te zien. De levensgewoonten en gebruiken worden met de dag meer uniform. De industrialisatie, de urbanisatie en andere zaken die het leven in gemeenschap in de hand werken, scheppen nieuwe cultuurvormen, mass culture, waaruit nieuwe wijzen van denken, doen en vrije tijdsbesteding ontstaan. Het toenemend verkeer tussen verschillende volkeren en maatschappelijke groeperingen maakt de schatten van de diverse cultuurvormen voor allen en voor de enkelingen beter toegankelijk. Op deze wijze verwerkelijkt men langzaam een meer algemene vorm van menselijke cultuur, welke des te meer de eenheid van de mensheid bevordert en tot uitdrukking brengt, naarmate zij meer de eigenheid van de verschillende culturen in acht neemt. De mens als schepper van de cultuur. Met de dag wordt het getal groter van mannen en vrouwen van elke groepering en natie, die zich ervan bewust zijn dat ze de bewerkers en scheppers zijn van de cultuur van hun gemeenschap. In de gehele wereld groeit meer en meer het besef van autonomie en verantwoordelijkheid tevens, en dat is van het grootste gewicht voor de geestelijke en morele rijpheid van de mensheid. Dit blijkt nog duidelijker wanneer wij de eenwording van de wereld voor ogen houden en de taak die ons is opgelegd om in waarheid en gerechtigheid te bouwen aan een betere wereld. Op deze wijze zijn wij dus getuigen van de geboorte van een nieuw humanisme, waarin de mens allereerst wordt gedefinieerd vanuit zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn medemensen en de geschiedenis. Moeilijkheden en taken. In deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de mens die zijn verantwoordelijkheid beseft voor de vooruitgang van de cultuur, een grotere hoop koestert, maar ook dat hij beangstigd ziet dat er nog velerlei tegenstellingen bestaan die hij moet oplossen. Wat moet er gedaan worden opdat het toenemend verkeer tussen de culturen, dat zou moeten leiden tot een werkelijke en vruchtbare dialoog tussen groeperingen en volkeren, het leven van de gemeenschappen niet in verwarring brengt, nog de wijsheid van de voorgeslachten teniet doet, nog de eigen aard van de volkeren in gevaar brengt. Hoe moet men de dynamische uitbreiding van de nieuwe cultuur bevorderen, zonder dat de levende trouw aan het erfgoed van de tradities verloren gaat? Dit geldt in het bijzonder met klem waar een cultuur die voortkomt uit de geweldige vooruitgang van wetenschap en techniek in synthese moet worden gebracht met de geestesvorming die gevoed wordt door de klassieke studies volgens verschillende tradities. Hoe kan de zo snelle en voortschrijdende specialisatie van de afzonderlijke wetenschappen in overeenstemming gebracht worden met de noodzaak om daaruit een synthese te vormen en om voor de mensen de mogelijkheden te waarborgen van contemplatie en bewondering die tot wijsheid voeren? Wat moet men doen opdat alle mensen op de wereld deelachtig kunnen worden aan de goederen van de cultuur, terwijl tegelijkertijd het menselijke cultuurniveau van de elite steeds verfijnder en ingewikkelder wordt? Hoe moet men tenslotte de door de cultuur vereiste autonomie als gewettigd erkennen, zonder dat men komt tot een louter aards, ja, met de godsdienst zelf strijdig humanisme? Te midden nu van deze antinomieën dient de menselijke cultuur tegenwoordig zo te worden ontwikkeld dat zij de groei van de gehele menselijke persoon in goede orde bevordert en de mensen helpt bij hun taak tot de vervulling waarvan allen, vooral echter de christengelovigen, als broeders in één mensenfamilie verenigd, geroepen zijn. Enkele beginselen voor de juiste bevordering van de cultuur. De christenen moeten op weg naar een hemelse woonplaats zoeken naar en denken aan de dingen van boven. Hierdoor krijgt hun taak in plaats van minder, veel eer meer belang om samen met alle mensen te werken aan een menswaardiger uitbouw van de wereld. En waarachtig, het geheim van het christelijk geloof geeft hun een voortreffelijke aanzet en hulp om deze taak met zorg te vervullen en vooral om de volledige betekenis van dit werk te ontdekken. Hoe namelijk het cultiveren van het menselijke in het geheel van de menselijke roeping zijn eigen uitnemende plaats krijgt. Wanneer de mens immers door het werk van zijn handen of met de hulp van de techniek de aarde bewerkt, zodat zij vruchten voortbrengt en een waardige woonplaats voor de gehele mensenfamilie wordt, en wanneer hij wel bewust deelneemt aan het sociale leven, dan brengt hij Gods plan ten uitvoer, dat in het begin der tijden duidelijk is gesteld om de aarde te onderwerpen en de schepping zo te vervolmaken, en werkt hij aan zijn eigen volmaaktheid. Bovendien onderhoudt hij het grote gebod van Christus om zich te geven aan de dienst van zijn medemensen. Bovendien, wanneer de mens zich toelegt op de diverse takken van wijsbegeerte, geschiedenis, wiskunde en natuurwetenschap, en ook beslagen is in techniek en kunst, kan hij er zeer veel toe bijdragen dat de mensheid tot de hogere begrippen van waarheid, goedheid en schoonheid en tot een oordeel van algemeen geldende waarde wordt verheven en aldus helderder verlicht wordt door de wonderlijke wijsheid die van eeuwigheid bij God was, alles met hem samen doende, spelend op de aarde, ervan genietend om samen met de mensen te zijn. Juist daardoor kan de geest van de mens, meer vrij van de slavernij aan de dingen, gemakkelijker gebracht worden tot de verering en beschouwing van de Schepper zelf. Ja, daardoor raakt hij ook onder de impuls van de genade gedisponeerd om het woord van God te erkennen, dat reeds voordat het mens werd om alles te redden en in zich te hernemen, in de wereld was als het ware licht dat elke mens verlicht. Dat horen we bij de evangelist Johannes, hoofdstuk 1, versen 9 tot 10. Ongetwijfeld kan de hedendaagse vooruitgang van wetenschap en techniek, die krachtens hun methodiek niet kunnen doordringen tot het diepste wezen der dingen, een zeker fenomenisme dat bij de dingen als verschijnend blijft en een agnosticisme in de hand werken, wanneer men de onderzoekingsmethode die deze wetenschappen gebruiken ten onrechte opvat als de hoogste regel voor het vinden van de totale waarheid. Ja, het gevaar is aanwezig dat de mens in een te groot vertrouwen op de huidige ontdekkingen meent dat hij zichzelf voldoende is en verder niets hogers meer zoekt. Maar deze ongunstige verschijnselen volgen echter niet noodzakelijk uit de hedendaagse cultuur, en zij dienen ons niet in de verleiding te brengen om haar positieve waarden niet te erkennen. Hiertoe rekent men de wetenschappelijke studie en de exacte getrouwheid aan de waarheid in de wetenschappelijke research, de noodzaak om in groepsverband van deskundigen met anderen samen te werken, de internationale solidariteitszin, het met de dag levendiger worden verantwoordelijkheidsgevoel van de deskundigen met betrekking tot de bijstand en bescherming van de mens, het verlangen om de levensvoorwaarden van allen gunstiger te maken, vooral van hen die met een gebrek aan verantwoordelijkheid of met culturele armoede te kampen hebben. Dit alles kan een zekere voorbereiding vormen voor de aanvaarding van de boodschap van het evangelie. Een voorbereiding welke in de goddelijke liefde zijn laatste bezieling kan krijgen van hem die gekomen is om de wereld te redden. De veelvoudige banden tussen de goede boodschap van Christus en de menselijke cultuur. Tussen de heilsboodschap en de menselijke cultuur zijn veelvuldige banden te vinden. Want God heeft, bij de openbaring van zichzelf aan zijn volk, tot en met zijn volledige manifestatie in zijn mens geworden zoon, gesproken volgens de eigen cultuur van de verschillende tijdperken. Eveneens heeft de kerk in de loop der tijden in diverse situaties levend de resultaten van de verschillende culturen aangewend om de boodschap van Christus in haar verkondiging onder alle volkeren te verbreiden en uit te dragen. Deze uit te diepen en meer inzichtelijk te maken, er een betere uitdrukking aan te geven in de liturgische viering en in het leven van de veelsoortige gemeenschappen van gelovigen. Maar tegelijkertijd heeft de kerk, omdat zij gezonden is tot alle volkeren van welke tijd of welk gebied ook, zich aan geen enkele stam of natie, aan geen enkel speciaal zedelijk levenspatroon, aan geen enkele oude of nieuwe gewoonte, exclusief en onlosmakelijk verbonden. Vasthoudend aan haar eigen traditie en zich tegelijk bewust van haar universele zending, kan zij in gemeenschap treden met de verschillende cultuurvormen, waardoor zowel de kerk zelf als de verschillende culturen verrijkt worden. De goede boodschap van Christus vernieuwt voortdurend het leven en werken van de gevallen mens. En zij bestrijdt en verwijdert de dwalingen en het kwaad, dat nog steeds uit de dreigende verlokking van de zonde voortvloeit. De zeden van de volkeren zuivert zij en verheft zij onophoudelijk. De sieraden van de ziel en de gaven van elke natie of elk tijdperk bevrucht zij, als het ware van binnenuit, met bovenaardse rijkdom, versterkt en vervolmaakt die en herstelt ze in Christus. Zo stimuleert en bevordert de kerk, alleen al door het feit dat zij haar eigen taak vervult, de menselijke en maatschappelijke culturele toeleg. En door haar activiteit, ook op liturgisch gebied, brengt zij de mens tot een grotere innerlijke vrijheid. De juiste ordening van de diverse aspecten in de culturele vormgeving van de mens. Om eerder aangehaalde redenen herinnert de kerk allen eraan dat de cultuur betrokken dient te zijn op de volledige vervolmaking van de menselijke persoon, op het welzijn van de gemeenschap en van de gehele mensenmaatschappij. Daarom dient de geest zo te worden gevormd dat dit bevorderend werkt voor het vermogen om te bewonderen, het innerlijke der dingen te begrijpen, het vermogen ook tot beschouwing, tot het vormen van een persoonlijk oordeel en tot een godsdienstige, zedelijke en sociale gevoeligheid. Daar de cultuur immers direct uit 's mensen redelijke en sociale aanleg voortvloeit, heeft zij onophoudelijk een rechtmatige vrijheid nodig om zich te ontplooien, als ook het vermogen om op een naar eigen beginselen legitieme wijze autonoom op te treden. Geheel terecht eist zij dus respect en bezit zij een zekere onschendbaarheid, met inachtneming natuurlijk van de rechten van de persoon en de particuliere of universele gemeenschap en binnen de grenzen van het algemeen welzijn. De Heilige Kerkvergadering brengt in herinnering wat het Eerste Vaticaans Concilie heeft geleerd en verklaard, dat er een dubbele kenorde is, onderscheiden namelijk in die van geloof en rede, en dat de kerk natuurlijk niet verbiedt dat het beoefenen van menselijke vaardigheden en wetenschappen op eigen terrein eigen beginselen aanwendt en een eigen methodiek. Daarom bevestigt zij in erkenning van deze rechtmatige vrijheid de gewettigde autonomie van de menselijke cultuur en vooral van de wetenschappen. Dit alles vereist ook dat de mens, met behoud van de morele orde en het algemeen welzijn, vrij uit naar de waarheid kan zoeken en zijn mening kan uiteenzetten en bekendmaken en elke soort van vaardigheid of kunst kan beoefenen. En tenslotte dat hij naar waarheid van publieke gebeurtenissen op de hoogte wordt gebracht. Tot het openbaar gezag behoort het echter niet om de eigen aard van de menselijke cultuurvormen te bepalen, maar om de voorwaarden en hulpmiddelen te bevorderen van het culturele leven bij allen te begunstigen, ook bij bevolkingsminoriteiten van een of andere natie. Dus moet men er voor alles op staan dat de cultuur niet van haar eigen doel wordt afgeleid en gedwongen wordt politieke of economische machten te dienen. Enkele meer urgente taken van de christenen met betrekking tot de cultuur. Het recht op de weldaden van de cultuur voor allen erkennen en in praktijk brengen. Daar zich in onze dagen de mogelijkheid biedt om zeer veel mensen van de ellende van de onwetendheid te bevrijden, is het een voor onze tijden zeer passende taak, vooral voor de christenen, om er met kracht voor te werken dat zowel op economisch als politiek vlak, zowel op nationaal als internationaal niveau, fundamentele uitspraken worden gedaan, waardoor namelijk voor allen het recht wordt erkend en in praktijk gebracht op een menselijke en sociale cultuur overeenstemmend met de waardigheid van de persoon, zonder onderscheid van ras, sekse, natie, godsdienst of maatschappelijke rang. Dus dient er voorzien te worden in voldoende culturele goederen voor allen, vooral van die goederen die als het ware de elementaire cultuur vormen, opdat niet zeer velen door niet te kunnen lezen of schrijven en door verstoken te zijn van verantwoordelijke werkzaamheden afgehouden worden van een werkelijke menselijke medewerking aan het algemene welzijn. Men dient er dus naar te streven dat mensen, wier geestkracht dit kan dragen, tot hogere functies kunnen overgaan, en wel zo dat deze mensen, voor zover dat gaat, in de maatschappij kunnen opstijgen en taken, ambten en dienstwerken op zich kunnen gaan nemen, die het zij met hun aanleg, het zij met de opgedane deskundigheid, overeenstemmen. Zo zullen elke mens en groepering in de maatschappij, van welk volk ook, kunnen geraken tot de volledige uitbouw van hun culturele leven in overeenstemming met hun gaven en tradities. Met ijver dient er bovendien aan gewerkt te worden dat allen zich bewust worden van hun recht op cultuur, als ook van de gebiedende plicht om zichzelf te vormen en anderen te helpen. Er bestaan immers soms levens- en arbeidsvoorwaarden die de culturele inspanningen van de mensen belemmeren en in hen het verlangen naar cultuur vernietigen. Dit geldt in het bijzonder voor landbouwers en arbeiders. Deze moet men dergelijke levensvoorwaarden verstrekken, dat zij hun arbeid zo kunnen verrichten dat hun menselijke cultuur daardoor niet belemmerd, maar integendeel bevorderd wordt. Vrouwen werken al bijna op alle terreinen van het leven mee. Het is ook gepast dat zij haar volwaardig aandeel zal kunnen hebben, overeenkomstig haar eigen aard. Het is een zaak van allen dat de eigen en noodzakelijke deelneming van de vrouwen aan het culturele leven wordt erkend en bevorderd. De afgeronde culturele opvoeding van de mens. Heden ten dage is het een grotere moeilijkheid dan vroeger om de diverse kengebieden, de techniek en vrije kunsten te synthetiseren. Terwijl immers de hoeveelheid en verscheidenheid van de onderdelen die de cultuur uitmaken toenemen, vermindert tegelijkertijd de mogelijkheid voor de afzonderlijke mensen dat alles te overzien en tot één geheel samen te brengen, zodat het beeld van de universele mens meer en meer vervaagt. Maar toch blijft elke mens de plicht hebben om rekening te houden met de gehele menselijke persoon, waarin de waarden van verstand, wil, geweten en medemenselijkheid uitblinken, die alle hun fundament in God, de Schepper, vinden en in Christus op wonderbaarlijke wijze zijn genezen en verheven. Als een moeder en voedster voor deze totaalopvoeding is allereerst het gezin, waarin de kinderen, gekoesterd in liefde, gemakkelijker de juiste orde der dingen leren, terwijl de beproefde vormen van menselijke cultuur als het ware vanzelf in de naar volwassenheid groeiende geest gelegd worden. Voor de totale opvoeding bestaan in de huidige samenleving geschikte hulpmiddelen, vooral door de toenemende verspreiding van het boek en door de nieuwe culturele en sociale communicatiemiddelen, die de algehele cultuur kunnen begunstigen. Nu immers haast wijd en zijd de werktijd verkort wordt, kunnen steeds meer mensen daaruit voordelen trekken. De vrije tijd om de geest te ontspannen en de geestelijke en lichamelijke gezondheid te versterken, wordt goed gebruikt, namelijk door vrijgekozen vormen van handwerk of door studies, door reizen naar andere streken, toerisme, waardoor de menselijke aanleg zich verder ontplooit, maar de mensen ook door wederzijdse kennismaking worden verrijkt, ook door training en sportmanifestaties, die een hulpmiddel vormen om het geestelijk evenwicht ook in de maatschappij te bewaren, als ook om broederlijke verhoudingen tussen de mensen van alle standen en volkeren of van diverse rassen tot stand te brengen. De christenen moeten er dus aan meewerken dat de culturele manifestaties en gezamenlijke ondernemingen die aan onze tijd eigen zijn, van een menselijke en christelijke geest doortrokken worden. Maar al deze gemakken kunnen de opvoeding van de mens tot een afgeronde zelfcultuur niet vervolmaken als tegelijkertijd de fundamentele vraag naar de zin van cultuur en wetenschap voor de menselijke persoon verwaarloosd wordt. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit Gaudium et Spes, de pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, over de kerk in de wereld van deze tijd, gepubliceerd door de heilige paus Paulus VI op 7 december van het jaar 1965. Volgende keer gaan we nog verder met dit deeltje over de menselijke cultuur en behandelen we de menselijke en maatschappelijke cultuur in juiste harmonie brengen met de christelijke vorming. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank en graag tot dan.